Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 51 zingen wij het 8e vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. En wat er verder volgt. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk van het 18e tot en met het 23e vers. Wij herzeggen nu Lucas 1, de versen 18 tot en met 23, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, nog van datgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Lucas 1, de versen 18 tot 23. En Zacharia zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel, die voor God sta. En ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om diens wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op een tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en hij bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze derde Adventszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1, de versen 18 tot en met 23, waarvan we nu alleen het 19e en het 20e vers aan u lezen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte het teken van Zacharias. Het teken van Zacharias. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats het gevraagde teken. In de tweede plaats het ontvangen teken. En in de derde plaats het betreurde teken. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij het teken van Zacharias. Onze eerste gedachte, het gevraagde teken, de versen 18 en 19. Onze tweede gedachte, het ontvangen teken, het 20e vers. En onze derde gedachte, het betreurde teken, de versen 21 tot en met 23. Gemeente, het is voor de derde keer dat wij nu stilstaan bij deze adventgeschiedenis. De eerste keer hebben wij gehoord van de blijde boodschap die de engel Gabriël mocht brengen gedurende de ambtelijke werkzaamheden van Zacharias. Uw gebed is verhoord. En we hebben ook gezien wat de rijkwijde was van dat gebed. Het ging niet alleen over het krijgen van een kind, maar het ging om de komst van de Messias, waar dit kind ook alles mee te maken bleek te hebben. En vorige week hebben wij stilgestaan bij wie dan Johannes zou zijn en wat zijn weg zou zijn. Hij zou de wegbereider, de voorloper zijn van de Heer Jezus Christus. En velen zouden zich over zijn geboorte verblijden. En wat verwacht je dan, jongens en meisjes? Na zo'n mooie boodschap die Zacharias gekregen heeft, wat verwacht je dan? Nou, wat er wel eens staat op sommige geboortekaartjes, bijvoorbeeld met grote blijdschap. Ja, dat zou je verwachten. Maar er is geen blijdschap bij Zacharias. Waarom niet? Omdat deze boodschap van de engel stuit op een muur van ongeloof. Dat is toch wat, gemeente? De eerste openbaring met betrekking tot de komende verlosser in het Nieuwe Testament. De eerste openbaring stuit op een muur van ongeloof. En let op dat niet in het leven van een onbekeerd mens, maar dat in het leven van een zeer godvrezend priester, van wie we gehoord hebben dat hij rechtvaardig was voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Weet u wat ons dat laat zien vanmorgen? Dat zelfs de uitziende mensen die de vertroosting Israëls verwachten in die dagen, die waren in en van zichzelf ongelovig. En als de Heren hen niet tot het geloof zou brengen, ze zouden het niet hebben. Ze zouden het niet kunnen. Hoe diep is toch onze ellende? Ik hoop dat we daar vanmorgen ook iets van beseffen. Niet alleen als we nog onbekeerd zouden zijn, maar ook na ontvangen genade. Het geloof is een gave van God, niet alleen in de planting, maar ook zien we hier in de oefening van het geloof. Dat mag ons wel klein maken. Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Waarbij? Hij vraagt jongens en meisjes om een teken. Wat u zegt, dat klinkt mij toch wel heel wonderlijk in de oren. Kunt u dat misschien wat meer aannemelijk maken? Hoe kan ik weten dat dit de waarheid is? Kunt u daar een teken bij geven? Zijn vraag lijkt misschien een klein beetje op de vraag van Maria. Bij de aankondiging van de geboorte van de zaligmaker, dan zegt ook Maria, hoe zal dat wezen? Terwijl ik geen man bekenne. Toch is er een heel groot verschil tussen de vraag van Maria en de vraag van Zacharias. Want Maria vraagt, hoe zal dat gaan? Op welke manier zal dat gaan? In welke weg zal dat gebeuren? Jongens en meisjes, Maria gelooft het wel. Ze gelooft dat het zal gaan gebeuren, maar ze weet niet hoe. En daar vraagt ze naar aan de engel Gabriel. En bij Zacharias is het anders. Want Zacharias zegt, hoe zal ik dat weten? Hij twijfelt aan de waarheid van dit woord. Hij is er helemaal niet zeker van dat dit woord wel de waarheid is. Daar haakt zijn geloof al af. En als het geloof daar al afhaakt, dan kom je helemaal niet toe aan de vraag waar Maria mee bezig was. Maar hoe zal dat dan gaan? In welke weg zal dat dan gaan? Dat Zacharias het niet geloofd heeft, dat blijkt ook uit het woord van Gabriel. Die zegt, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt. Wat is dat, het geloof? We hebben een prachtig hoofdstuk in de Bijbel waarin dat heel mooi wordt omschreven. Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus het geloof, dat is dingen voor waarachtig houden, ook als je die dingen niet ziet en als je die dingen niet begrijpt. En dat geloof, dat is er niet bij Zacharias. Nou moeten we wel een groot verschil maken tussen de staat van ongeloof en de stand van ongeloof. Zacharias is een ongelovige gelovige. Zacharias is een gelovig mens. Zacharias is een kind van God. Zacharias leeft in een stand van ongeloof. Als het hierover gaat, nee, dat kan hij nog niet geloven. Gemeente, was het zomaar in ons leven van nature dat er enkele dingen zijn misschien waar wij niet in kunnen geloven, maar wij leven van nature in een staat van ongeloof. Met andere woorden, wij hebben geen geloof. Het geloof is niet geplant in ons hart. En daarom stuit de boodschap altijd op een muur van ongeloof. Zo zitten wij in de kerk. En er is er maar één die die muur kan verbreken. En daar bidden we ook om. Dat is zo nodig. Ik hoop dat dat u daar ook om vraagt. Dat is de Heilige Geest die het hart kan vermurwen en openen voor het zaad van Gods woord. Zacharias is een kind des Heren, maar in deze stand van het leven kan hij het allemaal nog niet meemaken. Hij wil een teken hebben. Mag dat? Mag je om een teken vragen? Nou, dat hoeft op zich niet altijd verkeerd te zijn. Er staan ook voorbeelden in de Bijbel van mensen die een teken vroegen of die ongevraagd een teken gekregen hebben. Ik zal een paar voorbeelden noemen, jongens en meisjes. Ik denk bijvoorbeeld aan Abraham. Als de Heere hem het land Kanaan belooft, Genesis 15, dan zegt hij: waarbij zal ik weten dat ik dat erfelijk bezitten zal? En dan geeft de Heere een heel bijzonder teken. De Heere geeft hem een verbondsteken. Met die geschiedenis van die stukken waar de Heere tussendoor gaat. Een onvergetelijk teken is dat geweest voor Abraham. Dat heeft de Heere Abraham niet kwalijk genomen. En ik denk aan Gideon. Jongens en meisjes, die geschiedenis die kennen jullie ook wel. Gideon, die moet strijden tegen de Midianieten. Maar hij durft niet. En dan dat wollen vlies. Hij vraagt aan de Heere een teken. Met dat wollen vlies of de Heere duidelijk wil laten zien dat hij spreekt. De Heere heeft hem dat helemaal niet kwalijk genomen. De Heere heeft daar duidelijk in gesproken. Ik denk aan Hiskia. Hiskia die dodelijk krank was. Maar van de Heere de belofte kreeg dat hij van die krankheid genezen zou. En de Heere gaf hem een teken. Een wonderlijk teken dat de zon zou terugkeren in de graden van de zonnewijzer. Iets wat normaal gesproken helemaal niet kan. En zelfs die goddeloze koning Agas, die kreeg ook een teken. Had er niet eens om gevraagd. Maar de Heere gaf hem een teken. Dus dat mag soms wel, ja, een teken vragen. Wat is dan het grote verschil? Wat is dan de fout van Zacharias? Wel, het is een groot verschil of je een teken vraagt omdat je de Heere niet vertrouwt, of omdat je jezelf niet vertrouwt. En Gideon, die vertrouwde zichzelf niet. Gideon had in zichzelf geen kracht. Gideon, hij kon er niet bij. Hij vertrouwde de Heere wel. En daar zit de fout van Zacharias. Hij geloofde het woord des Heren niet. Hij zegt, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Weet je wat hij gaat doen? Hij gaat te raden bij zijn verstand. Hij gaat erover nadenken. Kan ik dat eigenlijk wel begrijpen? Is dat eigenlijk wel mogelijk? Nou, Zacharias wist, dit is helemaal niet mogelijk. In die tijd was het medisch onderzoek niet zoals het is in onze dagen. Maar je zou kunnen zeggen, als het zo geweest was, dan hadden Zacharias en Elisabeth, die hadden een medisch rapport dat het op dit moment gewoon niet meer mogelijk was. Dat was duidelijk. En dit woord van Gabriël, dat gaat tegen de natuurwetten in, dus dat kan niet. Waarbij zal ik dat weten? Jongens en meisjes, Zacharias had niet te raden moeten gaan bij de natuurwetten. Hij had niet te raden moeten gaan bij zijn verstand, maar hij had te raden moeten gaan bij Gods woord. En als hij dat gedaan had, dan had hij een wonderlijke ontdekking gedaan, namelijk de geschiedenis van Abraham en Sara, waar heel duidelijk gebleken is wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Sara raakte in verwachting toen de moeder in Sara verstorven was. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Zeker gemeente, wij moeten ons ervoor waken dat wij ons niet vastklampen aan allerlei dingen die we onszelf inbeelden. Dat kom je ook wel eens tegen, dat mensen tegen beter weten in, maar blijven hopen op iets of zich ergens aan vastklampen, terwijl je zegt, dat kan toch niet? Dat is tegen beter weten in. Ja, maar dat is hier toch ook, zult u zeggen. Dat klopt. Maar hier komt de boodschap wel van boven. Het is een groot verschil of wij zelf iets willen, of wij zelf iets vasthouden, of dat het woord des Heren tot ons gekomen is. En dat is hier gebeurd. Want wie zegt het? Het is niet iemand die dat tegen zichzelf gezegd heeft. Nee, het is de Heere. Dat blijkt ook uit het antwoord van Gabriël. De engel Gabriël zeide: ik ben Gabriël die voor God sta. Weet u eigenlijk wel wie dit zegt? Wie stond daar naast het reukofferaltaar? Daar stond een boodschapper uit de hemel. Daar stond een engel. Moet u eens voorstellen dat hier vanmorgen een engel op de preekstoel zou staan. Dat de engel Gabriël gekomen zou zijn om een preek te houden. U zegt, nou dan zou ik het wel geloven. Jongens en meisjes, jullie zeggen, dan zouden we vast en zeker geloven. Nou, echt niet. Hier staat een engel uit de hemel voor een kind van God. Want dat is Zacharias. En hij gelooft het niet. Als de Heilige Geest ons hart niet opent en vermurt, al zou er een engel uit de hemel komen om het u te zeggen, u zou het niet geloven. Een engel met namen genoemd. We weten maar weinig namen van engelen. Gabriël, en we kennen ook nog de naam Michaël. Gabriël, zijn naam betekent man Gods, kracht Gods, held Gods. Wat een prachtige namen. Ook in het Oude Testament lezen we al van Gabriël. Het is in de geschiedenis van Daniël. Als Daniël bidt in Daniël 9, dan komt de engel Gabriël ten tijde van het offer snellijk gevlogen tot hem, om hem het antwoord uit de hemel te brengen. Ik ben Gabriël. Het is alsof de engel zegt, ik ben diezelfde boodschapper die ook in het Oude Testament aan Daniël over de Messias gesproken heb. Ik ben Gabriël die voor God sta. Ik sta hier niet op mijn eigen gezag, maar de Heere heeft mij met deze boodschap tot u gezonden. En dat geeft zijn boodschap gezag. Het is niet een engelenwoord, maar het is Gods woord. Gemeente, zo is het nog met Gods knechten. Gods knechten staan niet in hun eigen naam op de preekstoel. Zij staan niet op hun eigen gezag op de preekstoel. Het staat in het bevestigingsformulier van de dienaren des woords dat u hun woord, wat zij in overeenstemming met Gods woord spreken natuurlijk, dat u dat woord moet aannemen, aanvaarden, als niet als eens mensenwoord, maar als Gods woord. Van al Gods dienaren geldt dat zij voor Gods aangezicht dienen te staan. En met dat gezag, niet om wat ze zelf zijn, maar met dat gezag de boodschap uit te dragen in het midden van de gemeente. Zit u zo ook onder de prediking? Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Het woord verkondigen wat hier staat, dat betekent letterlijk evangeliseren. De engel Gabriël is gekomen om te evangeliseren. Hij is gekomen om een blijde boodschap te brengen. En aan dat woord kun je ook zien dat de komst van de wegbereider in direct verband staat met het evangelie. Met de komst van de Messias. Ook al is Johannes dan een wetsprediker. Daar ligt het accent in zijn boodschap. Maar het is ten dienste van het evangelie. Ten dienste van die blijde boodschap. Zijn komst staat niet los van Christus. Wat zal Zacharias zich later geschaamd hebben? Wat is het ongeloof smartelijk, gemeente, als een mens dat gaat inleven? En daar kan een hele weg voor nodig zijn. Daar is ook voor Zacharias een hele weg voor nodig. Niet zomaar even een knopje omzetten, zoals sommige mensen lijken te doen. Maar dat is een heel proces waar de Heilige Geest de zondaar meer en meer overtuigt en ontdekt en leert buigen. Eer dat die mond open gaat, onze eerste gedachte, het gevraagde teken. We gaan naar onze tweede gedachte, het ontvangen teken. Want jongens en meisjes, hij wil een teken. Hij zegt, waarbij zal ik het weten? Nou, zegt de engel Gabriel, je krijgt een teken, Zacharias. En zie, gij zult zwijgen. Dat is het teken. Dus de Heere raakt Zacharias in zijn tong. Die tong waarmee hij net gesproken heeft. Dat is niet toevallig. Dat de Heere Zacharias raakt in zijn tong. Als de Heere de zonde bezoekt, dan is er heel vaak een duidelijk verband. Die tong van Zacharias die uitte zijn ongeloof. En zegt Matthew Henry, nu gaat de Heere zijn spraak wegnemen, zodat hij niet langer kan tegenspreken. Als hij nog langer had kunnen spreken, jongens en meisjes, dan had hij misschien nog een aantal dingen de engel Gabriel voor de voeten geworpen. Maar de Heere ontneemt hem die mogelijkheid. Zijn tong wordt stilgelegd. En dat is heel moeilijk, want hij zal dagelijks herinnerd worden aan dit ongeloof. Ja, de Heere gaat hem aan zijn zonde ontdekken. Hij moet zijn zonde inleven. Nee, dit is geen straf, maar dit is een vaderlijke kastijding, zou je kunnen zeggen. Een teken wat hij heel zijn leven nooit meer zal vergeten. En het is tot zijn diepe schande dat hij dit teken heeft gekregen. Het zou zelfs zo kunnen zijn, we weten dat niet met zekerheid. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt ook wel eens gebruikt voor doofstomheid. Dus het zou ook kunnen zijn dat Zacharias niet heeft kunnen spreken, maar zelfs ook niet meer heeft kunnen horen. En het lijkt ook, als we naar het 62e vers kijken, dat de mensen Zacharias wenken, dus met gebaren proberen iets duidelijk te maken. Nogmaals, we weten het niet zeker, maar het lijkt ook zo te zijn dat hij inderdaad ook zijn gehoor verloren is. Niet kunnen luisteren, niet kunnen spreken voor een periode van 9 maanden lang. Wat is dat eenzaam geweest. Gij zult zwijgen en niets kunnen spreken. Dat is toch 2 keer hetzelfde? Als je zwijgt, dan kun je toch ook niet spreken? Ja, maar de bedoeling hiervan is, de komende tijden, Zacharias, dan zou je wel willen spreken. Maar dan zul je niet kunnen spreken, omdat het zwijgen is opgelegd. Het zwijgen is hier de oorzaak van het niet kunnen spreken. De Heere ontneemt hem het vermogen om te spreken. Het ongeloof, dat ontneemt het vermogen om te spreken. Het ongeloof, dat verlamt. Het ongeloof, dat maakt dat Gods kinderen zwijgende over de wereld gaan. Zeker, je hebt ook mensen die altijd kunnen spreken. Die altijd wel wat te zeggen hebben. Alsof ze het zo uit hun binnenzak kunnen halen. Daar ben ik ook niet jaloers op. Want als ik zo kijk naar het leven van Gods kinderen in de Bijbel, dan is dat in het leven niet zo. Dan zou je de psalmen eigenlijk ook niet meer kunnen zingen. Nee, dat gaat altijd op en neer. De Heere moet het altijd opnieuw schenken. Er zijn ook wel eens mensen die proberen om een ongelovige aan het spreken te krijgen. Hem als het ware tot spreken te dwingen. Alsof je het geloof er als het ware in kunt persen. Maar zulke mensen die hebben een hele verkeerde opvatting van wat nou geloof eigenlijk is. Geloof, dat kun je elkaar niet aanpraten. Geloof is een werk van de Heilige Geest. Maar Gods kinderen die kunnen soms geloven als ze midden in de duisternis zitten. Ik denk aan die mooie woorden van Psalm 116. Daar zegt die dichter: ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Hij heeft geloofd terwijl hij bedrukt was. De omstandigheden leken er niet naar te zijn. Maar het geloof brak door en die man die moest spreken en kon spreken. Dat is het geloof. Het geloof is niet afhankelijk van omstandigheden. Het geloof is niet afhankelijk van berekeningen. Maar als het geloof doordringt, dan gaat de mond ook open. Gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag. Hoor je dat? Er is een tot. Er is een tot dat. Er komt een einde aan. De Heere is barmhartig over hem. Ondanks zijn ongeloof neemt de Heere zijn woord niet weg. Het is zoals we in Psalm 99 lezen. Gij met hen voldaan, gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Heer, die naar uw woord hun gebed verhoort, gij waart hun tot een vergevend God. Schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden. En dat is wat Zacharias hier meemaakt. Om zijn zonde ontvangt hij een vaderlijke kastijding. Maar er komt een eind aan. Tot op de dag. Wat zal hij daarna uitgezien hebben? Dat zijn mond mocht opengaan. Dat deze dingen geschied zullen zijn. Jongens en meisjes, de Heere heeft Zacharias heel veel afgenomen. Hij heeft zijn spreekvermogen afgenomen, waarschijnlijk zijn gehoorvermogen afgenomen. Maar één ding heeft hij nog wel. En dat zijn zijn ogen. En wat ziet hij met zijn ogen? Hij ziet dat er wat gebeurt met zijn vrouw Elisabeth. Als een vrouw in verwachting is, dan zie je dat aan haar buik. De buik van Elisabeth groeit. En dat is voor Zacharias een bewijs dat de Heere bezig is, ondanks zijn ongeloof, om zijn belofte te vervullen. Moet wel heel smartelijk voor hem geweest zijn. Hoe graag had hij erover gepraat? Dat is zoals een vrouw in verwachting is. Natuurlijk spreek je daar graag met elkaar over als man en vrouw. En zeker dit, want dit gaat veel dieper. Dit gaat over de komst van de Messias. Maar hij kan er niet over spreken. Waarom niet? Hij heeft Gods waarheid niet geloofd. Het is net als bij Asaf. Ik was in mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Dat heeft hij ingeleefd. 9 maanden lang. Dat is heel smartelijk als de Heere zulke zonden gaat ontdekken en openleggen. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Kent u die smart daarover? Want wij geloven Gods waarheid ook niet. Wat moet je dan geloven, dominee? Ja, dat Jezus je zaligmaker is, zeggen veel mensen. Nou ja, wat staat er in zondag 7 van de Heidelbergse catechisme? Wat moet je geloven? Al wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En wat heeft God in zijn woord geopenbaard? Dat je een zondaar bent. Hebt u dat al geloofd? Daar is geloof voor nodig om te geloven dat je een zondaar bent. Dat je zonde doet, maar erger nog, dat je een zondaar bent. Dat je onder het oordeel van God ligt. Hoe vaak ik dat ook preek, jongens en meisjes, er is geen mens die het gelooft in hun spijt. Dat het echt zo is, als we vorige week gehoord hebben uit Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 15 over de erfzonde, dat het echt zo is dat wij tot geen geestelijk goed meer in staat zijn, is geen mens die het gelooft. Behalve diegene die de Heere het geloof werkt in hun hart, die gaan het beleven. Die gaan hun zonde beleven, die gaan ook hun ongeloof beleven. Wij geloven niet dat we voor God moeten verschijnen. Als we dat zouden geloven, zouden we niet zo rustig leven. Wij geloven niet dat we een zaligmaker nodig hebben. Als we dat zouden geloven, dan zouden we dag en nacht uitzien met de dichter van Psalm 130. Gemeente, wij geloven Gods belofte niet. Als we dat zouden geloven, we zouden er veel meer werkzaam mee zijn. Wij staan de Heere met ons ongeloof altijd in de weg. De Heer Jezus heeft het ervaren tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Ja, het staat er echt zo dat hij niet vele krachten kon doen vanwege hun ongeloof. Ze hebben tegen hem gestreden, als het ware, met dat ongeloof. Ze hebben hem verdreven. Had de Heer dat ongeloof niet weg kunnen nemen? En natuurlijk kan hij dat. Maar zij blijven verantwoordelijk voor dat ongeloof. Ongeloof, dat is onze schuld. De onmacht om te geloven is een schuldige onmacht. En weet u wat ik nou zo heerlijk vind? Dat ongeloof Gods belofte niet teniet doet. Althans, niet de beloften van het genadeverbond. Dat is een heerlijk evangelie. En dat evangelie wordt door heel veel mensen ook niet geloofd. Veel mensen zeggen een beetje, ja, als jij het niet gelooft, dan krijg je het niet. Je moet het eerst zelf geloven. En als jij het gelooft, dan zul je het ook krijgen. Met andere woorden, het geloof is een voorwaarde. Van het geloof is het afhankelijk. Als je het zo stelt, dan is het geloof is een werk, een verdienstelijk werk. En dan maak je van het genadeverbond opnieuw een werkverbond. Dat is een hele arme godsdienst. Dat had voor Zacharias helemaal verkeerd uitgepakt. Als het zo zou zijn dat deze verbondsbelofte afhankelijk was van zijn geloof, dan was Sarah niet in verwachting geraakt. Dan was de wegbereider nooit gekomen. Maar zijn ongeloof doet Gods belofte niet teniet. Ja, zijn ongeloof zal ongeloof worden, zal als zonde beleden worden en ingeleefd worden, absoluut. Maar het geloof is geen voorwaarde van het genadeverbond. Het geloof is een gift van het genadeverbond. De Heere, die zal dat geloof aan Zacharias geven. Door een moeilijke weg, ja. Valt niet mee. Hij zal dat ongeloof later zo vaak beweend hebben. Had ik het maar geloofd. Mijn schuld. Maar de Heere heeft hem in die weg geleerd wat nou de genade is van het geloof. Hij vervult zijn belofte. Dwars door alles heen. Dat moeten we niet afhankelijk maken van mensen. Dat is remonstrans. moeten we niet afhankelijk maken van de wil van mensen. Dat is remonstrans. Dat is ook arm. Dat is arm. Dit is rijk. Als je werkelijk gelooft dat hier een kerk boordevol met ongelovige mensen zit, het zij in de staat van het leven of in de stand van het leven, dat de Heere dan toch doet wat hij in zijn eeuwige raad heeft bepaald. Dat is genade. Dat is groot. Daar heeft Zacharias wel van gezongen. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. We gaan ervan zingen. Uit Psalm 103 en daarvan het 5e en het 7e vers. Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Het 5e vers, neem me niet kwalijk, Psalm 103 vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. En het 7e, geen vader sloeg met groter mededogen, op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Psalm 103 vers 5 en 7.
Thank you.
onze derde gedachte, het betreurde teken. Nou heeft Zacharias een teken, jongens en meisjes. Een heel duidelijk teken. Hij kan niet meer praten. Zou hij daar blij mee geweest zijn? Had hij er maar nooit om gevraagd? Nee, daar is hij zeker niet blij mee. Het volk was wachtende op Zacharias. Nadat Zacharias gebeden had in het heilige bij het reukaltaar, dan mocht hij terugkeren naar het voorhof. We hebben het vorige keer al gehoord. In het voorhof, daar was een biddende gemeente. De priester bad in het heilige, de gemeente bad in het voorhof. En dan zou hij zo terugkomen, jongens en meisjes, en dan zou hij de priesterlijke zegen uitspreken. Die kennen jullie wel. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dezelfde zegen die wij nog altijd, iedere zondag, mogen meekrijgen. Daar staan de mensen op te wachten. En dat is voor de priester een van de allermooiste ogenblikken van zijn leven. Het is ook niet het minste deel van de dienst gemeend, als dat mag gebeuren. Als de zegen in de naam des Heren op de gemeente mag worden gelegd, het is al een wonder. Als je daaronder mag zitten, al zou je van heel de preek niks meegekregen hebben, dan zijn er toch twee momenten, heel bijzonder, in de kerkdienst, waarbij de dienaar de opdracht heeft gekregen om de zegen uit te spreken. Hij kan die zegen niet geven. Maar de Heere gebruikt zijn priester, zijn knechten middelijk om die zegen bij het volk te brengen, in de gemeente te geven. En dan komt Zacharias en hij kan niet spreken. Daar staat het volk op hem te wachten. Ze waren verwonderd dat het zo lang duurde. Dan blijft hij toch. Moet je denken, jongens en meisjes, vanmorgen 9:30. En dan stopt het orgel en dan kijk je naar de deur van de consistorie en de deur blijft dicht. En 9:55, 9:50, 9:45, komt niemand. Doodstil in de kerk. Denk je, waar blijft de dominee? Waar blijft de kerkraad? Wat is er aan de hand, ga je dan toch afvragen? Ja, dat hebben de mensen toen ook zichzelf afgevraagd. Wat is er toch aan de hand? Ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. Ze wisten niet waardoor hij was opgehouden. Wij weten het. Wij weten dat de engel in het heilige was en dat hij met Zacharias gepraat heeft en dat Zacharias teruggesproken heeft. Dat heeft een poosje geduurd. En de mensen waren bevreesd, want ze kenden de geschiedenis natuurlijk van die twee zonen van Aaron, zijn ze nooit vergeten, Nadab en Abihu. De Heere is heilig. En die mannen dienden ook voor het aangezicht des Heeren en die zijn gedood, omdat ze met het heilige onheilig waren omgegaan. Zou Zacharias dat ook gedaan hebben? Wat is er met de priester gebeurd? Dat heeft er wel ingeslagen bij het Joodse volk, in de Talmud. Daar schrijven de rabbies dat een priester niet te lang mocht bidden in het heilige, opdat de gemeente niet onrustig zou worden. Als de dingen anders gaan dan anders, dan kunnen mensen daar heel erg onrustig van worden. Daarom is het ook goed dat we in onze kerkdienst altijd maar dezelfde volgorde houden. En dezelfde tijden proberen aan te houden. Wij zijn niet voor liturgische vernieuwingen. Die in deze tijd, ook binnen de kring onze gemeente, ziet gebeuren. Het moet steeds anders, het moet nieuw, het moet, ja, waar eindigt dat? Ze zijn heel erg ongerust. En als hij uitkomt, daar is hij dan eindelijk. Dan heft hij zijn handen uit, zoals de dominee dat ook doet, om diezelfde woorden, maar dan in de oorspronkelijke taal uit te spreken. En hij kan het niet. Hij kan het niet. Er komt geen, hij doet zijn mond wel open, maar er komt geen geluid uit. En de mensen die kijken elkaar aan en ze kijken naar de priester en ze denken, wat zou het toch wezen? En uiteindelijk dan zeggen ze, of ze denken, het moet wel dat hij in de tempel iets gezien heeft, een gezicht. Misschien is het zo dat Zacharias met zijn handen heeft gebeefd. Hij heeft net een engel gezien. Misschien is het zo dat zijn benen hebben getrild. Maar ze zien het aan heel zijn verschijning. Er is iets gebeurd daar in de tempel. Daar wordt over gesproken. Ja, daar moest ook over gesproken worden. De priesterdienst is bijna ten einde. De priester, de hoge priester komt. De adventtijd gaat naar het einde toe. Ik weet niet of ze die boodschap daarin gehoord hebben, maar deze zondige priester, die is het niet. Hij doet zijn werk wel in naam van de Messias, maar hij is de Messias niet. Wat moet dat voor die mensen geweest zijn? Geen zegen. En dan, ja, daar kunnen we nog wat van leren. Dan kunnen ze niet naar huis. Ze gaan ook niet naar huis. Ze blijven gewoon staan. Ik denk dat er ook onder hen geweest zijn die verlangd hebben naar die zegen. De meeste ook niet, denk ik. Dat die mensen zo naar huis gegaan zijn, dat zegt iets over Zacharias. Maar het zegt ook iets over die gemeente. Want gelooft u nou echt, als daar heilbegerige zielen onder die gemeente geweest waren, die zonder Gods zegen echt niet naar huis gekund hadden, dat de Heer ze dan zo had laten gaan? Kijk, je kunt het bij Zacharias zoeken, het ligt ook bij Zacharias, maar het ligt ook bij de gemeente. Het ligt eigenlijk aan beide kanten. En hij wenkte hun toe en hij bleef stom. Het woordje wenkte, dat kun je in onze Bijbel niet zien, maar dat staat in de Griekse taal op zo'n manier beschreven dat er staat, hij bleef maar wenken. Hij wenkte, ga nou maar naar huis. Want ik kan niks zeggen, ga maar weg. Maar ze wilden niet weg en uiteindelijk, ja, dan druipen ze af. En het geschiedde als de dagen zijn bediening vervuld waren, dat hij naar huis ging. Wat was hij blij op die eerste dag dat hij gestemd was. Dat het lot op hem gevallen was. Dat hij het werk mocht doen. Dat hij mocht reuk offeren. Wat heeft hij een prachtige boodschap gehad. Maar wat gaat hij bedroefd naar huis. Zonder zegen. En dan komt hij thuis, als de dagen van zijn bediening vervuld zijn, en dan moet hij Elisabeth vertellen wat er gebeurd is. En ik kan het niet, jongens en meisjes. Hij zal het allemaal opgeschreven hebben. En hij moet ook vertellen dat het zijn ongeloof is, waardoor hij niet meer spreken kan. Zou hij boos geweest zijn op de Heer? Straks bij de naamgeving van Johannes, dan gaat zijn mond open. En wat zijn dan de eerste woorden? Lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. De Heer die hem geslagen heeft. De Heer die hem beproefd heeft. Die wordt groot gemaakt. Wonderlijk, hè? Zo werkt de Heer. Het loopt altijd uit op de eer en de verheerlijking van zijn grote naam. En weet u wat zo mooi is van die lofzang? Dan mag hij ook zingen van die horen. Die horen. En wat is een horen? Dat is van dieren het meest krachtigste deel om zich te verdedigen of om mee aan te vallen. Een horen kun je niet breken. En die horen der zaligheid, nee, die is niet gevuld met het geloof van Zacharias. Maar die horen der zaligheid, dat is de Heer Jezus Christus, waarvan hij heeft mogen ervaren. Die kan de macht van en de kracht van het ongeloof verbreken. Geloofd zij de Heer, de God Israëls. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht. In het huis van David, zijn knecht. Amen.